De schriftlezing deze morgen komt uit Romeinen 8. Romeinen 8. En Gijs heeft gevraagd of ik daarvan wil lezen, de versen 18 tot en met 23. Romeinen 8, vers 18 tot en met 23. Daar schrijft Paulus het volgende. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Ik zie dat ik hier een stukje mis, dus lees even daar verder. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in baresnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam.
Fijn dat u er bent, u er wel bent. De andere ploeg zit in Maarn. Die zijn met elkaar aan het zingen. Nou, dat hebben we hier ook fijn gedaan, gelukkig. En het waren mooie liederen. Het laatste lied en al een eerder lied, daar ging het over verlossing. Verlossing door zijn bloed, hebben we net nog gezongen. Maar vandaag gaan we het niet over verlossing hebben, maar over vrijkoping. En wat vrijkoping inhoudt, dat gaan we ontdekken en misschien weet u het al. Maar daar gaan we met elkaar over nadenken. De vrijkoping van ons lichaam. De vrijkoping door zijn bloed. Het zijn hele bijzondere aspecten van ons geloofsleven en van wat God in Christus voor ons gedaan heeft. Zullen we eerst met elkaar bidden? Liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat u voor ons zorgt. Dat u nabij bent in verdriet, zoals we hoorden bij het overlijden van Jan Mostard. En ook van anderen, Vader, dan blijft familie vaak heel verdrietig achter. Maar dank u wel dat u ons daarin niet achterlaat, maar juist daaruit tilt met een geweldige verwachting van heerlijkheid. En we bidden u dat we dat ook vandaag mogen ontdekken, mogen bevestigd krijgen in ons hart, dat u daar ons een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u voor schenkt, dat we verlichte ogen van ons hart hebben om te weten welke geweldige verwachting uw roeping wekt. Vader, wees ons zo heel dicht nabij dit uurtje, dat we met elkaar uw woord mogen openslaan, met elkaar mogen danken en bidden en zingen. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, de vrijkoping van ons lichaam. Het is een gedeelte uit de tekst die net voorgelezen is. En ik heb die tekst nog een keer, laat ik nog een keer zien. Het is ietsje anders vertaald. Het komt wat dichter bij, ja, wat we noemen een meer concordante vertaling. Een letterlijke vertaling vanuit de grondtekst, waarin de woorden steeds hunzelfde betekenis houden en niet de ene keer dit en de andere keer dat. En daar staat dan, want ik reken ermee dat het lijden van de huidige era, een tijdperk, zeg maar, niet waardig is om te vergelijken, dat heb ik er dan maar tussen haakjes tussen gezet om wat uitleg te geven, met de heerlijkheid die op het punt staat in ons geopenbaard te worden. Want het voorgevoel van de schepping wacht op de onthulling van de zonen van God. Want tot vergeefsheid was de schepping onderschikt, niet vrijwillig, maar vanwege hem die onderschikt. In verwachting dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij, van het bederf, tot in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we nemen waar dat heel de schepping tezamen zucht en ween heeft tot nu toe. Echter, dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eersteling van de geest hebben, zuchten in onszelf Het zoonschap verwachtend, de vrijkoping van ons lichaam. Dat is de vervulling van het zoonschap. En wat is dan zoonschap? En wat is dan vrijkoping? Met name dat laatste aspect. Zoonschap, een zoon die in Bijbelse aspect in ieder geval is iemand die de eer en de waardigheid van zijn vader doorgeeft. En ja, soms zijn er maar weinig zonen te ontdekken in de wereld, eerlijk gezegd. Maar goed, het gaat om het karakter, de eigenschappen, het wezen van zijn vader die in een zoon, en daarom is dat een verschil tussen zoon en kind, wat alle twee in deze tekst komt, maar een zoon geeft dat door. En dat zoonschap, dat is een geestelijke zaak nu, dat is de vrijkoping van ons lichaam. Nou, we hebben net gezongen, verlossing door het bloed van Christus, verlossing door zijn bloed. Maar wat is het verschil nou tussen verlossing en vrijkoping? Het ligt alle twee, ook in het oorspronkelijke grondtekst, ligt het heel dicht bij elkaar. Alleen het woordje vrijkoping heeft een extra voorzetseltje en dat maakt het zo bijzonder. Verlossing, wat is verlossing? Zeg maar dat je iemand goed kent, een vriend, vriendin, zoon, dochter, vader of moeder. En die hebben een grote schuld. Huurschuld misschien, achterstand, ziekenfonds, die wil ze niet meer helpen of wat dan ook. Nou, hoe het ook zij, die hebben een schuld en jij betaalt voor hen die schuld. Dan zijn ze verlost van dat probleem. Maar 2 jaar later hebben ze weer hetzelfde probleem. Moet je ze opnieuw verlossen? Nou, dat is nou verlossing. Het is niet iets wat vanzelf dan opgelost is allemaal. Een heel goed voorbeeld is het volk Israël. Ze werden verlost uit Egypte. Ik hoop dat u het verhaal kent, want ik ga het niet voorlezen. Dan zijn we volgende week nog bezig. Maar ik hoop dat u de geschiedenis van het volk Israël kent. Ze waren op een gegeven moment in Egypte terechtgekomen. Het mooiste stukje van dat land. Toen Jozef daar de onderkoning was. En er hongersnood was. Nou, heel lange tijd hebben ze daar in vrede gewoond. En op een gegeven moment kwam er een farao. Zo staat daar. Zo staat het er ongeveer, die Jozef niet gekend had. Nou, en dan ineens gaat het tij keren. Wat is dat voor een volk, mooi stukje land. En ze zijn zo ontzettend groot aan het worden, een groot volk aan het worden. Straks gaan ze tegen ons vechten en dan hebben we hele grote problemen. En we kunnen dat land ook goed gebruiken. Dus er kwam vervolging vanuit Egypte naar dat volk Israël. Ze kwamen in slavernij. Nou, de ergste dingen gebeurden daar met dat volk. Alle mannelijke kinderen die moesten verdronken worden. Nou ja, als je daar werkelijk over nadenkt, dat is natuurlijk zo ontzettend wreed en zo afschuwelijk dat er een enorm lijden ontstond daar. En God gaf het, die riep Mozes daarvoor en Aaron, zijn broer, als priester, als hoge priester zelfs, om dat volk te verlossen van de slavernij en de onderdrukking in Egypte. En ze gingen op weg. Nou, een tocht van 2 jaar werd een tocht van 40 jaar zo'n beetje. Want onderweg gebeurde van alles en nog wat. Met name de ongehoorzaamheid van het volk. Ze waren verlost uit Egypte. En halverwege, of al eerder, zeiden ze, och, waren we maar bij de vleespotten in Egypte gebleven. Zo ontzettend weinig moed was er meer om naar dat beloofde land te komen wat God hen in het vooruitzicht had gesteld. Een beloofd land, overvloeiend van melk en honing. Het was uiteindelijk door hun ongehoorzaamheid en weerspannigheid en noem het allemaal maar op, waren ze wel verlost uit Egypte, maar op een enkeling na, 2 geloof ik, kwam er niemand aan in dat beloofde land. Ze waren verlost, maar hun toekomst lag niet in het beloofde land, maar ze stierven daar uiteindelijk allemaal in de woestijn. Terwijl ze er in 2 jaar hadden kunnen zijn als ze Mozes gevolgd hadden in gehoorzaamheid aan God. Dat is nou verlossing. Verlossing geeft geen garantie voor de toekomst. En wat is nou vrijkoping? Vrijkoping is verlossing met een toekomst. En dat is het grote verschil. Als je bent vrijgekocht, dan is het zo dat daaraan verbonden een belofte is die ook waargemaakt zal worden in de toekomst, dat je nooit meer terechtkomt in datgene waarvan je verlost, nee, waarvan je vrijgekocht bent. De vrijkoping van ons lichaam. U raadt het al een beetje waar we naartoe gaan straks. Het stuk waarover we nadenken, dat begint met het lijden van de tegenwoordige tijd, van de huidige era. En in dat gedeelte, ik weet niet of het u opgevallen is, ik had er al streepjes onder gezet, maar daar staan een aantal tegenstellingen in. Nou, de tegenstellingen zijn lijden tegenover heerlijkheid, een voorgevoel tegen onthulling of slavernij van bederf, tegen de vrijheid van heerlijkheid, het zuchten en weeën lijden van de schepping en van de mens, staat dan tegenover dat de schepping bevrijd wordt. En voor ons is het zoonschap, de vrijkoping van ons lichaam, dat staat tegenover het zuchten van de mens in de huidige tijd. Tegenstellingen. Een linker rijtje en een rechter rijtje. Nou is het over het algemeen zo dat bij een voetbalclub aan het eind van de competitie willen ze graag in het linker rijtje staan. In dit geval willen we liever niet in het linker rijtje staan, want dat is lijden, voorgevoel, slavernij van bederf, zuchten, weeën enzovoort. Ik ga eerst toch met dat linker rijtje beginnen, om uiteindelijk in het rechter rijtje terecht te komen. Het is allemaal omgekeerd, hè, met de wereld. Gods woord is een beetje omgekeerd, maar misschien is het ook mijn schuld, want ik heb het zo opgeschreven. De tegenstellingen, en dat is het bijzondere van Gods woord, tegenstellingen zijn er in Gods woord heel veel te ontdekken in de spreuken, in de psalmen, noem het maar op. En waarom is dat? Opdat we van tegenstellingen leren. We hebben kwaad en goed, slecht en goed, noem het maar op. We hebben leven en dood. Het zijn tegenstellingen en het is de bedoeling dat vanuit die tegenstellingen dat we gaan begrijpen waar is God mee bezig voor ons. Het lijden dus. Eerst maar het linker rijtje. Het lijden. Nou, mag ik een vinger zien van iemand die nog nooit lijden meegemaakt heeft? Mag ik een vinger zien van iemand die nog nooit heerlijkheid meegemaakt heeft? Jullie houden allemaal je vinger naar beneden. Nou, stop ik maar met praten. Want wat heeft het voor zin om over heerlijkheid te praten als je het al meegemaakt hebt? Wat zeg je? Zo is het. Wie heeft er nog nooit echte heerlijkheid meegemaakt? Nou ja, misschien ja, het zou kunnen dat u bedoelt, ja, ik heb het van de week nog meegemaakt. Toen ik met een stelletje vriendinnen in het pannenkoekenhuis een heerlijke pannenkoek gegeten heb. Nou, maar die heerlijkheid bedoel ik niet. Ik bedoel blijvende, altijddurende heerlijkheid die ons barstens vol van vreugde en blijdschap doet leven. Wie heeft dat al meegemaakt? Niemand. Ik denk niemand. Jullie zijn verlegen, want je denkt, hij heeft waarschijnlijk een dubbele bodem met die vraag. Maar dat is niet zo. Ik wil gewoon alleen maar beklemtonen dat het lijden maken we mee. En de heerlijkheid is iets wat nog geen gestalte in ons gekregen heeft. Het lijden in de wereld. Nou, ik heb maar een paar dingen. Hè, en als ik u laat schrijven, dan gaan we een heel boek kunnen we vullen met wat lijden is, hè, in de wereld. Onrecht, tegenslag, bedrog, dreiging, geweld en oorlog, natuurrampen. Nou, en we kunnen er nog veel meer op sommen. Ik wil niet vandaag geen droevige ochtend ervan maken. Echt niet. Maar dit is wel realiteit. En als we in ons persoonlijk leven kijken, dan hebben we ook lijden. Hè, onrust en benauwdheid in ons innerlijk. We maken mee ziekte en dood in, bij vrienden, in gezinnen, in familie, in families. Machteloosheid in veel gevallen. Soms overkomt je dingen. Dan kan je alleen maar. Ik ben zo machteloos. Dat machteloze gevoel dat je de dingen niet kan veranderen zoals waar je naar verlangt. Verdriet. Het is zo allemaal om ons heen. En dan denk je, ja, ik kan het zelf niet veranderen. Wie komt er dan wel voor ons op? Wanneer we machteloos zijn. Wanneer we geen oplossingen kunnen ontdekken. Wanneer we geen raad hebben. We hebben vanmorgen nog een lied gezongen. Wonderbaar raadgever. Nou, die hebben we nodig. Maar Gods woord zegt niet voor niks dat we niet moeten steunen op de arm van een mens. Maar we hebben een wonderbaar raadgever. En dan toch, ook al hebben we een wonderbaar raadgever die ons troost. En ons opdoet zien naar andere dingen, naar betere dingen. Dan nog is dat verdriet en dat lijden niet direct verdwenen. Nou ja, we kunnen ook naar de dokter gaan, of de psychiater, naar de politie. Nou, dat moet je vooral doen, als er wat gestolen is. Ik denk dat je beter zelf op zoek kan gaan, want ze hebben er gewoon de tijd niet voor om je te helpen. Ze hebben de tijd niet voor, alles wordt bezuinigd omdat we het zo goed moeten hebben, weet je wel. Doe maar. De overheid, vrienden en familie. Nou, daar heb je vaak nog wat aan. Maar ook vrienden en familie kunnen niet altijd op de momenten dat je zo terneergeslagen voelt. Dat je zo moe bent. Dat je eigenlijk in een soort uitzichtloze situatie bezig bent. En dat je alleen maar door kan gaan omdat die liefde in je hart is voor de ander die je moet helpen. Omdat de liefde van God in je is die zegt, ja, misschien word ik in de steek gelaten, maar laat ik mijn naaste niet in de steek laten. Ik ga door. Net zoals Christus doorging. Maar dan voel je je wel heel moe soms en je ligt vaak 's nachts te tobben. Dat is lijden. Dat is allemaal lijden. Nou, zal ik maar weggaan? Als nou bijna iedereen vrede wil. Nou, dan moet je even vragen. Hè? Ik zit wel eens met een stelletje vrienden. En dan praten we wat met elkaar. En dan lossen we eigenlijk in een minuut of 10 alle problemen van de wereld op. Maar ja, goed, we hebben het niet voor het zeggen, dus de anderen hebben er allemaal geen verstand van, maar die moeten het dan uitvoeren. Nee, maar in 10 minuten is het allemaal opgelost. Iedereen wil bijna vrede. Nou, doen we dat aan het tafeltje. Maar in de werkelijkheid, waarom is het er dan niet? Hoe komt dat? Waarin is de mensheid eigenlijk terechtgekomen? En nou pak ik een stukje uit Gods woord om aan te geven hoe dat zich heeft voltrokken. En dat staat in Romeinen 3 vers 9 tot 18, waarin die beschrijving staat. En nu praat ik dus even in het algemeen over de mensheid. Ik praat even niet over gelovigen die er anders in staan enzovoort. Nee, voordat het geloven was dit de situatie van de mensheid. Wat dan, zegt Paulus, zijn wij bevoorrecht? Ongetwijfeld niet. Wij hebben eerder al, zowel Joden als Grieken, aangeklaagd allen onder de zonde te zijn. Om de zonde te zijn. Zoals geschreven is, niet één is rechtvaardig, zelfs niet één. Niemand begrijpt, niemand onderzoekt God, alle ontwijken hem, tegelijkertijd werden ze nutteloos. Niemand is mild, er is er niet één. Hun keel is een geopend graf. Met hun tong bedriegen ze. Addergif is onder hun lippen. Van wie de mond vol is van geweld en venijn. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernietiging en verharding zijn op hun wegen. En de weg van de vrede kennen ze niet. Er staat hun geen vrees van God voor ogen. Nou, deze situatie, misschien vindt u het een beetje overdreven wat Paulus schrijft. Nou, maar het is niet hoor. Weet u waarom in de periode tussen Adam en de zondvloed, waarom die zondvloed kwam? Omdat de mensheid zo was. Omdat de mensheid zo was. Het was niet meer te verdragen zoals die mensen met elkaar omgingen. Er was geen overheid, iedereen was zijn eigen baas. En dus het recht van de sterkste heerste. Het was echt een afschuwelijke tijd en toen kwam die zondvloed. Maar wat zegt de Heer Jezus dan in Matthäus? Zoals in de dagen van Noach. Dan komt het komt dus allemaal terug en het is teruggekomen. Het is teruggekomen. Onze tijden zijn eigenlijk te vergelijken met die tijden waarin God ingreep omdat het niet te harde was en er slechts een klein gezin door die zondvloed kwam om daarmee opnieuw de mensheid en de aarde te bevolken. Maar we zijn weer terug. We zijn niet verlost van al die boosheid en zo door de zondvloed heen. Het zat allemaal in ons. En het zit nog steeds in ons. En daarom is het waar wat Paulus hier schrijft. Het is gewoon, de geschiedenis herhaalt zich. En in het stukje wat we met elkaar gelezen hebben, waar uit de Romeinen 8 staat, tot vergeefsheid was de schepping onderschikt. De schepping die wacht op die bevrijding van die slavernij van het bederf. Want het bederf, ja, weet u wat bederf is? Ja, een appel, als die bedorven is, dan krijg je er allemaal plekken aan en dan moet je er vooral niet te hard in bijten. Je kan er beter helemaal niet in bijten. Nou, en die ligt naast die, al die andere glanzende appels in de fruitschaal. Nou, haal hem gauw weg. Want het is heus niet zo dat een rottende appel door de andere appels weer ontrot wordt, zal ik maar zeggen, weer gaaf wordt. Nee, die rotte appel die steekt die andere appels aan als je niet snel bent. Dat is het probleem. En zo is het ook met ons. Het bederf, dat is in ons. En het lijden, nou ja, het linker rijtje zijn we nu aan. Hè? We hadden net lijden en voorgevoel van onthulling, slavernij van bederf, zuchten en weeën van de schepping. Nou, dat rijtje van uit die tegenstellingen. Straks gaan we naar het rechter rijtje hoor, ik beloof het. We zijn in de slavernij van het bederf. En we steken elkaar alleen maar erger aan in dat bederf. En wat is dat bederf nou dat we in ons hebben? Ja, we kunnen zeggen dat is de zonde. Ja, maar dat is een gevolg. Zonde is niet de oorzaak, maar een gevolg. Zonde is het gevolg van het feit dat wij stervend zijn. En hoe erg het ook is als ik dat zeg, oma's, opa's, niet huilen, moeders en vaders, niet huilen wat ik nu ga zeggen. Op het moment dat je kindje geboren wordt, is het stervend. Het is alleen maar onderweg naar het graf, zoals wij allemaal. En dat is het bederf. Dat is het bederf dat in ons is. En omdat dat in ons is, komt er ook in onze daden, hoe goed we ons best ook doen, komen er gebeurtenissen van zonde tevoorschijn. We willen het niet. We willen zo graag de vrede. Maar er is geen vrede. Waarom niet? Omdat dat bederf, dat stervend zijn in ons zit. En dat veroorzaakt gewoon dat we niet tot heerlijkheid kunnen komen van vrede. Maar het blijkt niet zo. Ik zeg het maar gauw. Laat ik zo zeggen, nog even doorbijten. Dan gaan we naar het rechter rijtje. Want daar gaat het om in deze predikatie. Die tegenstellingen die ik u genoemd heb. En die in dit gedeelte staan. Die worden op een gegeven moment. Worden die verdwijnt dat linkerrijtje van lijden enzovoort en is er het rechterrijtje. Maar we moeten van lijden weten voordat we beseffen wat heerlijkheid is. Adam en Eva, jongen, ik zou daar wel op vakantie willen gaan. Waar zij waren. De appelen, rijpe appelen en tropische groenten, die vielen bij wijze van spreken zomaar in hun schoot. Ja, jij wil ook mee, hè? Op vakantie. Naar de Hof van Eden. Maar waarom ging het verkeerd? Ongehoorzaamheid. Klein dingetje. Eén piep. God had gezegd, nou, van die boom moet je nou maar niet eten. Want dat is de boom van kennis van goed en kwaad. En daar moet je niet van eten. Nou, we rennen natuurlijk naar die boom toe. Net als een kind tegen wie je zegt, van je mag niet uit die koekjesrommel. En als je dan nog de deksel eraf haalt. Je mag niet uit die open en de allerlekkerste koekjes, stroopwafels, noem maar op, wat een kind heerlijk vindt, schuimpjes. Mag er niet van eten hoor. Nou, dan ga je achter de deur staan kijken. Nou ja, tuurlijk raak. Pang. We doen het. We doen het omdat we het verlangen van ons vlees eigenlijk voor laten gaan op het gehoorzaam zijn van de geest. En we doen het. En dat is nou ook eigenlijk te vergelijken. Met die slavernij van het verderf, we zijn stervend. Want de schepping werd daar, ja, en dat is gek. Er staat, niet de mens werd eraan onderschikt, maar de schepping. Dat is gek. Dus het is zo dat, wat hier staat, daarom evenals door één mens de zonde in de wereld naar binnen kwam, en door de zonde de dood. En dat was bij Adam. Adam was ongehoorzaam, hij zondigde, hij was een overtreding. En hij werd sterveling. Alle andere mensen na hem, daar is het andersom mee. Want die dood is doorgegaan door alle mensen. En omdat alle mensen dat in zich hebben, zondigen ze. Kijk, de NBG-vertaling vertaalt het heel fijn. Dat zou zo geweldig zijn als het waar was. En als we het konden. De NBG vertaalt dat... En de dood doorkwam naar alle mensen, omdat allen zondigen, zegt de NBG-vertaling. We gaan dood omdat we zondigen. Nou, dat was alleen bij Adam hoor. Stel je nou voor, ik ga in een kamer zitten. Een soort Boeddha ben ik dan, zal ik maar zeggen. En dan ga ik alleen maar in mezelf denken. En nou, ik denk zulke fijne dingen. Ik zondig helemaal niet. Word ik 98, net als Boeddha. En dan ga je toch dood. Heb ik zo mijn best gedaan om niet te zondigen? Ik ga toch dood. Nou, de Bijbel is niet waar. Maar het staat zo gek vertaald in de NBG-vertaling en in vele andere vertalingen. We gaan niet dood omdat we zondigen. We zondigen omdat we doodgaan. Ik heb u het net verteld. Dat vervelende verhaal van die kindjes die geboren worden en als sterveling zijn. Dat is de oorzaak van dat we zondigen. Als u dat nou even in de gaten... we hebben er geen remedie tegen. We hebben geen antidoodgaanpil. We hebben alleen maar pillen die laten doodgaan. Of het nou ongeboren is of zelf gekozen in een bepaald stadium van je leven. Maar we hebben geen pillen die ons niet laten doodgaan. Ze kunnen het lijden alleen maar een beetje verlengen. En soms kiezen we daarvoor. En dat is prima. Ja, ze zijn er en die dokters zijn er ook niet helemaal voor niks. Maar het is in wezen is het eindpunt de dood. En die dood die in ons werkt, die veroorzaakt dat we zondigen. Maar ook die schepping, die deelt in die slavernij aan het bederf. Niet vrijwillig. En waarom niet vrijwillig? Nou, ja, het is een natuurwonder wat er gebeurd is hoor. Maar Adam en Eva, die waren daar in die hof, fijn, gezellig, leuk. Ze hadden het goed, ze waren heerlijk. Ze zagen niet dat ze geen kleren aan hadden, want ze straalden van heerlijkheid. En daardoor hadden ze helemaal niet in de gaten. Dat, het was, het, Maar het was, ja, elke dag was hetzelfde. Het was gewoon, het was heerlijk. Weer een boompie, weer een appeltje, weer een peertje. Nou, en uiteindelijk gingen ze dus, werden ze ongehoorzaam. En God had gezegd van tevoren, als je van die boom eet, van kennis van goed en kwaad, stervend zal je zijn tot je sterft. Nou, Adam heeft het nog vrij lang volgehouden. Die werd ergens in de 900, geloof ik. Of in ieder geval heel oud. Maar hij werd uit die Hof van Eden gezet. Die weelderig was. Zoveel bomen, planten, bloemen. Nou ja, Sis heeft ze allemaal laten zien vanmorgen bij de liedjes. Al dat moois van de natuur. En wat gebeurde er toen ze uit die hof gezet werd? Doornen en distelen. Hé! Hey. Die waren ineens opgeschoten. Doornen en distelen. De schepping die bracht niet alleen maar die mooie dingen voort. Maar die begon ook de moeilijke dingen voort te brengen. De schepping is mede aan die slavernij van het bederf onderworpen vanwege het feit dat de mens zondaar werd. Ze hadden de schepping heeft er echt niks voor gedaan om daarin terecht te komen. Het was het gevolg. Hè? Oorzaak en gevolg heb ik net laten zien. Het is niet vrijwillig gebeurd. Een ander ding van het linkerrijtje, voorgevoel. We hebben lijden, hebben we wat over gezegd. Over de slavernij van het bederf heb ik nu wat gezegd. Er is een voorgevoel van een onthulling. Hey, het lijkt wel of het... Het zit in de lucht misschien, zal ik maar zeggen. Oh, dat is stuifmeel, sorry. Ja, als je er last van hebt, dan loop je te snotten en te doen. Maar een voorgevoel, wat is nou een voorgevoel? Soms heb je, dat heb ik wel eens, dan word ik wat onrustig. Meestal namelijk negatief. Maar soms heb ik het gevoel van, jongens, er klopt iets niet. De sfeer die hier is, die, ik weet het ook niet. Soms voelen we de bui al hangen. Nou, tegen die tijd zou ik zeggen, zorg dat je binnenkomt als je de bui voelt hangen. Bescherm je er tegen. Nou, dat is zo'n voorgevoel. Dat je aanvoelt komen, er is iets niet pluis, ik moet hier weg. En het gekke is, soms is onze nieuwsgierigheid zo groot dat we niet weggaan. En dat is heel onverstandig. Zoek een schuilplaats, maar waar zullen wij een schuilplaats vinden voor een schepping die in bederf is, die in slavernij is? Er is geen schuilplaats. Nou, wat is nou dat voorgevoel van die schepping die wacht op de onthulling van de zonen van God? De zonen van God, ja, maar dat zijn gelovigen, wist u dat? Hé, ja, ik heb net gevraagd, ben u in blijvende staat van heerlijkheid? Nee, waar zijn we wel als gelovigen? In blijvende verwachting van heerlijkheid. We zitten namelijk nu de geest van het zoonschap. Dat heeft God in ons gelegd. De geest van het zoonschap. En in ons heeft er een verandering plaatsgevonden door de werkingskracht van Gods geest. En dat alles op grond van Golgotha en van kruisdood, maar ook van de opstanding. In ons heeft God de geest van het zoonschap gelegd. Dat we mogen wandelen. En wat was dat ook alweer? Zoonschap? Dat je het karakter en het wezen van je vader doorgeeft. Gelovigen die mogen door de geest van het zoonschap in hen dat karakter en dat wezen van onze God en vader doorgeven. Maar die geest van het zoonschap is meer dan dat. Daar zit een belofte aan vast. En weet je wat die belofte is? De onthulling van de zonen van God. Waar de schepping zo op wacht. Waar de schepping een voorgevoel van heeft. Het zit te komen misschien wel. Wat zegt Paulus? Romeinen 13 uit mijn hoofd gezegd. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. En ergens voelt die schepping, heeft dat voorgevoel dat die dag nabij is. En wanneer wordt dat zoonschap, die geest van het zoonschap, omgezet in een lichaam van heerlijkheid bij de opstanding? De geest van het zoonschap is verbonden aan het lichaam van heerlijkheid. En dat is de onthulling van de zonen van God aan heel de schepping. Is dat wat? En wat er dan met de schepping gebeurt? Oh, ik loop een paar dingetjes achter, geloof ik. Nou, in ieder geval, wat er dan met de schepping gebeurt, is precies het omgekeerde van het effect wat het stervend zijn van de mens op de schepping had. Het effect dat het in de slavernij van het bederf kwam. In de omkering is dat de onthulling van de zonen van God, daar wordt de schepping in meegenomen om ook tot heerlijkheid terug te komen. De schepping die heeft er niets aan gedaan om te zondigen, maar werd meegenomen in dat bederf. De schepping doet er niets aan om tot heerlijkheid te komen, maar wordt meegenomen in de heerlijkheid van de zonen van God. Nou, we gaan naar het rechterrijtje. Dat is wat. Heerlijkheid, onthulling, vrijheid van heerlijkheid. En voor ons het zoonschap, de vrijkoping van ons lichaam. Ik heb er al wat van beloofd. De vrijheid van de kinderen van God. Hé, dat is wat anders dan het zoonschap, hè? De vrijheid van de kinderen van God. Die heerlijke vrijheid van de kinderen van God. Wat betekent dat? Nou, kan je lezen in Efeze dat gelovigen geliefde kinderen van God zijn. He? In de relatie tot God de Vader zijn wij kinderen. Geliefde kinderen. En kinderen, ja, normaal gesproken, niet die uit die koekiestrommel eet natuurlijk, maar normaal gesproken zijn kinderen onschuldig en vol vertrouwen op Vader. Nou, dat is een andere relatie als het zoonschap. Dat is een volwassen zoon die het karakter en het wezen van de vader doorgeeft. Maar een kind is een kind, ja, onschuldig. Net zo onschuldig als dat lammetje dat Sis liet zien. Is een kindje, er zat net een kindje. Ik dacht van een klein kindje van jullie, hè. Nou, die zat me zo eens aan te kijken, want die zat helemaal niet op Sis te letten, maar die zat op mij te letten. Die dacht, die man gaat straks verstandige dingen zeggen waarschijnlijk. Nou, in ieder geval, dat kindje, dat keek me aan, zo onschuldig. En ze voelden zich hier op gemak, want opa en oma hadden ze meegenomen. En vol vertrouwen zat ze hier. Nou, Gods geest zegt dat wij kinderen zijn. En onze geest zegt, en bevestigt in ons Abba, Vader, hè? Papa, dat wij zijn kinderen zijn. Nou, en eigenlijk is dat ook het beeld van die schepping die ontvangt, hè, zoals de tekst zegt, de heerlijkheid van de kinderen van God. Er is geen wantrouwen meer, er is geen bederf meer. Het is, de schepping wordt weer opnieuw onschuldig en als het ware het ademt vertrouwen in zijn schepper. Ik heb erbij gezet, hè, dat is de belofte voor Israël. Zien we de leeuw en het lammetje alweer samenspelen? Dat zal de toekomst zijn. Onschuld, vertrouwen. Er is geen bederf meer in die schepping aanwezig. De schepping deelt dus in die heerlijkheid, wat ik net zei. Hè. Net zoals ze deelgenomen heeft in het stervend zijn, gaat de schepping deelnemen in het leven, in de gevolgen van heerlijkheid. En onze bevrijding, hè, want we hebben net gelezen, de schepping en wij, we zuchten, we haken ernaar, dat het gaat veranderen, dat het eindelijk echt vrede wordt. Nou, in hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed. Vrijkoping, weet u nog? Verlossing plus, noem ik het maar. Verlossing die niet opnieuw hoeft te gebeuren, maar waar een toekomst van heerlijkheid of een vervulde belofte aan vastzit. En we hebben de vrijkoping door zijn bloed. Nou, zijn bloed, waar spreekt dat van? Van lijden. En dat is de vergeving van de krenkingen. En dat is de zoon van zijn liefde. En een rechter kan niet vergeven, maar een koning kan vergeven. En zo is dat beeld hier, hè? De vergeving van de krenkingen zijn in overeenstemming met de rijkdom van Gods genade. En zijn bloed, dat spreekt van die intense lijden. En ik kan er van alles, kan ik het u voorbeelden geven hoe erg dat lijden geweest moet zijn. Maar Ruud, die spreekt met Goede Vrijdag. En laat ik hem niet het gras voor de voeten wegmaaien, hè? Zijn bloed spreekt van dat intense lijden. Het zo diep, terwijl hij wist wat hem te wachten stond. Hè, toen hij in de gestalte van God was, heeft hij dan al die heerlijkheid afgelegd en is mens geworden. En heeft de gang, heeft de weg naar het kruis gelopen. Hij wist wat hem te wachten stond. En toch vlak voor dat moment, het was zo diep, het was zo diep. Hij ging zo diep en hij wist wat komen ging. Dat is nog het allerergste, hè. Mijn vader, bad hij op Gethsemane, hè. Mijn vader, laat deze beker mij voorbij gaan. Als het mogelijk is. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u. En de beker ging niet voorbij. Het bloed moest gestort worden om ons die vrijkoping, die verlossing plus, hè, de toekomst te geven in heerlijkheid. En daarom is hij die weggegaan. En daarom is de vader met hem die weggegaan. Abraham en Isaac. Zo gingen die beiden samen. Toen ze op weg waren naar Moria. Waar Abraham zijn zoon moest offeren. Het was niet nodig. God, de vader, zelf offerde zijn zoon. Want dat was de enige mogelijkheid om de mens tot vrijkoping te brengen. Het zoonschap, de vrijkoping van ons lichaam. Om niets zijn we gerechtvaardigd in zijn genade door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Vrijkoping, verlossing met een geweldige toekomst van heerlijkheid. En in 1 Korinthe 30 staat dat woord weer. Hè? En er zijn nog 6 plaatsen, maar ja, er worden allemaal wel veel plaatjes, zal ik maar zeggen. Maar jullie, uit hem, zijn in Christus Jezus, die voor ons wijsheid werd van God, bovendien gerechtigheid en heiligheid en vrijkoping, dat in overeenstemming zoals het geschreven staat, hij die roemt, laat hij roemen in de Heer. En ik heb een streepje onder het woordje van gezet. Valt nog mee met de klok. Ik heb een streepje onder het woordje van gezet. Waarom? Het is niet de vrijkoping uit ons lichaam. Alsof een mens geest en ziel is die zijn lichaam achter kan laten. Nee, dan is het geen mens meer. Maar het is de vrijkoping van ons lichaam. Dit lichaam. Wat nu met ijzer draad aan elkaar zit. Ik heb een metalen heup en die heeft een metalen knie. Nou, noem maar op, we worden een beetje gerepareerd zo nu en dan. Met ijzerdraad of andere metalen dingen. Maar dit lichaam wat we nu hebben, dat stervende lichaam. Wat steeds, de gang wordt steeds moeilijker. Ger zegt er nog tegen me, wat loop je toch slecht. Nou ja, dat doe ik al 20 jaar, dus ik hoop dat het snel verandert, laat ik het maar zo zeggen. Ja? Vrijkoping van ons lichaam. Dit stervende lichaam wordt vervalt om tot een heerlijkheidslichaam te komen, waarin al die beperkingen weg zijn, waarin het stervende weg is, waarin geen zonde meer is, waarin geen teleurstelling meer is, waarin geen verdriet meer is, maar waarin God zijn liefde, die hij nu al in onze hart heeft uitgegoten, tot een volkomen vervulling komt van die liefde. Dan lopen we niet meer langs elkaar, omdat ik een keer wat gezegd heb wat niet goed was. En dan loop ik niet langs een ander, omdat ik denk van, och, dan krijg ik dat weer. Nee, dan is er zo'n geweldige, liefdevolle eenheid. Dan is het genezingsproces van de geest van het zoonschap die nu in ons is, wordt omgezet in het volkomen genezen zijn en in heerlijkheid. Dus niet de vrijkoping uit ons lichaam, maar de vrijkoping van ons lichaam. Een heel nieuw lichaam. Wij zullen delen in zijn heerlijkheid. Want, zegt de Filippenzenbrief, ons domein, ons gebied waar we thuis horen, behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal omzetten. Ik heb het maar een beetje wat groter gezet, dat u het niet vergeet en goed kan lezen. Gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam. En dat is in overeenstemming met die werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt. Het al, en dan mag je aan heel de schepping denken, hemelen en aarde, het universum. Wat zo gigantisch groot is dat we het niet kunnen zien. De Hubble misschien, maar ik denk ook dat hij het mis heeft. In overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat zet het al aan zichzelf te onderschikken. We gaan zingen met elkaar. Mijn Jezus, mijn redder. Ja, niet verlosser, maar een redder die vrijkoping geeft.